kleine aanvulling. Hebreeën 4, vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten als van merg. En oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. En geen schepsel is voor hem onzichtbaar, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Ik ben blij dat in wat naar voren is gebracht zo uitdrukkelijk is uitgegaan van de waarheid van het woord van God. En het is inderdaad precies dat wat voor de mens van nature, de ongelovige mens, iets onbegrijpelijks is. Ik kan me herinneren dat een leerling een keer tegen mij zei, toen we een gesprek hadden dat iets met deze dingen te maken had. Ik weet absoluut niet meer wat de aanleiding was. Van, u hangt toch niet uw hele leven op aan een boek? Ik zei, ja, ik zeg, als je het zo zegt, dan klinkt dat ook wel heel apart. Want een boek, ja, er staan zoveel boeken en deze stapel papier met drukinkt en een kafje eromheen. Daar kun je misschien veel mooier uitgevoerde boeken naast zetten, al dan niet met plaatjes. Maar dit is een boek dat een hele andere betekenis heeft. En je merkt het ook, en u hebt dat ongetwijfeld ook gemerkt, als je de inhoud voorhoudt aan anderen. Praten over dit boek is één ding. Vertellen hoe mooi je dit boek vindt kan volkomen oprecht zijn. Maar uit dit boek citeren en zeggen, omdat God dit zegt, geloof ik het. En dan nog verder gaan en zeggen, en het heeft ook gezag voor jou, dat je kunt afwijzen of niet. Dan zie je plotseling dat het ook inderdaad geen gewoon boek is. De prediker, die zegt al dat er geen einde is aan het maken van veel boeken. En dat dat vermoeienis van het vlees is. Nou, je hebt mensen die kunnen gigantische hoeveelheden gedrukte informatie verwerken. Er ook nog uit citeren. Maar zodra je zegt van, maar ik heb hier iets en dat gaat daar ver bovenuit, dan merk je dat men niet meer neutraal blijft. Althans, de meeste mensen niet. En als men toch zijn best doet om dat een tijdje te blijven, dan merk je toch dat men zich ergert aan dat wat wij zeggen. En hier zien we hoe dat nou komt. En waarom het ook zo erg is dat Gods volk destijds, Gods woorden, niet zo serieus nam als had gemoeten. Hier lezen we in vers 12, het woord van God is levend. Wij zijn misschien zo gewend aan die woorden, ja, dat we misschien het zinnetje zelfs wel kunnen aanvullen, zonder dat we ons realiseren wat het eigenlijk voor een bijzondere uitspraak is. Als jij, als u, van een boek zegt, de inhoud daarvan die is levend, dan zal men denken dat je bedoelt levendig. Nou, Paulus was een levendig spreker. Die zegt tegen de Galaten dat Christus hun voor ogen geschilderd is. Nou, dat is mooi. En in Handelingen 14 lees je dat de apostelen zo spraken dat een grote menigte tot geloof kwam. Dus het is wel degelijk verschil in overtuigingskracht, overredingskracht, schilderend vermogen. Maar dat is niet wat hier staat. Hier staat niet dat het woord levendig is, nee, het leeft zelf. En dat betekent dat wie hier kennis van neemt, ook kennis maakt met de levendmakende kracht ervan, maar die helaas ook kan afwijzen. God dringt zich niet op. Natuurlijk wil God ook graag dat wij als gelovigen hem gehoorzamen. maar hij dwingt ons niet. Paulus spreekt over zichzelf en zijn medechristenen als slaven, nu toch even weer een keer in positieve zin, slaven die de wil van God van harte doen. Het geeft een geweldige vreugde. Als je niet alleen met de waarheid van het woord van God instemt en zegt wat daar aan historische bijzonderheden staat, is gewoon waar. Maar als je ook zegt, ja, maar het is het woord van een God die zelf leeft en dus is ook zijn woord levend en spreekt het mijn hart aan. En wil ik graag ook niets anders doen dan dat wat daar staat. Het is ook krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dat is een merkwaardige vergelijking. Geen enkele auteur van, laten we maar gemakshalve even zeggen, normale boeken zal zeggen dat hij ernaar streeft om zo scherp te schrijven als een tweesnijdend zwaard. Ja, goed, iemand die scherp analytisch schrijft, scherpzinnig of heel erg polemisch, keihard ingaan en dat met goede argumenten. Maar dan nog kiest men niet deze woorden. Het woord van God is levend, krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En ik heb vaker gezegd, als je een zinnetje niet helemaal begrijpt, lees even door. Want direct daarna staat vaak iets dat toch wel een uitleg geeft. Waaruit blijkt de scherpte van het woord van God? Niet uit het feit dat het wonden slaat, zoals onze woorden dat kunnen doen. Wij kunnen soms met de beste bedoelingen achteraf ontdekken dat we iemand gekwetst hebben. Dat we iemand pijn gedaan hebben. Dat onze woorden scherp waren, maar niet in deze zin. Maar dat is het woord van God wel. Het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard en waaruit blijkt dat? Het dringt door tot verdeling van ziel en geest. Nou, het is al moeilijk om uit te leggen wat het verschil is tussen die twee. Daar ga ik me nu niet aan wagen. Maar dat is best lastig. Meestal zeggen we gewoon in het gesprek dat we als broeders en zusters hebben dat je het wel ongeveer kunt vergelijken met elkaar. Misschien twee kanten van dezelfde zaak. Anderen zeggen, nou nee hoor, het is gewoon allemaal hetzelfde. Ook prima vanmiddag. Maar de apostel die dit geschreven heeft, die zegt, het woord van God maakt een onderscheid daar waar wij mensen dat niet zo snel voor elkaar krijgen. Zowel van gewrichten als van merg. Je zou misschien kunnen zeggen, het woord van God analyseert ons mensen met chirurgische precisie. Lichamelijk en geestelijk. En alles waarvan wij nog denken dat is netjes afgehecht en afgedicht. Het zit allemaal goed in elkaar. Wat wij denken, wat we doen. Dan is het woord van God dat daar iets tegenover kan stellen dat ons ook aanspreekt. Waardoor we ineens moeten zeggen, ik heb dit verkeerd gezien, gezegd, gedacht, gedaan. Geen enkel menselijk boek krijgt dat voor elkaar. We zijn vaak toch eigenwijs genoeg om dan te zeggen van, ja, maar dat zie ik anders. Daar ben ik het niet mee eens. Dat kun je niet doen bij het woord van God. Als het woord van God, en dan kom ik terug op iets wat onze broeder gezegd heeft, vertelt dat ik van nature een zondaar ben en een redder nodig heb, dan zijn dat een paar hele korte woorden in een simpel opgebouwde zin. Maar het is een ongelooflijk diepe waarheid. En de natuurlijke mens wil daar niet aan. Zelfs als je uitlegt wat een zondaar is, iemand die het doel mist van zijn leven, dan kan je al op weerstand stuiten. Oh, wil jij mij even vertellen wat het doel van mijn leven is? En als je dan zegt, nee, dat wil ik u niet vertellen, dat kan ik niet eens. Ik kan alleen maar naspreken wat God zegt over het doel van ons leven. En God legt uit dat een zondaar dat doel mist. En niet zichzelf uit die situatie kan bevrijden, maar een redder nodig heeft. Met een uniek reinigingsmiddel en dat is bloed. Het bloed van Gods eigen Zoon. als ik me probeer voor te stellen hoe dat op een ongelovige overkomt, dan kan ik me ook zijn verbazing wel voorstellen. Als ik dat lees als woorden van God, dan kan ik alleen maar zeggen, Heer, als u het zegt, dan is dat zo. Maar wilt u me dan ook helpen om het te begrijpen? En ja, het mooie is dat God dat dan ook doet. Niet dat je dan ineens een geprinte uitleg voor je neus krijgt, of dat je gedachten ineens wat extra stroomstoten ontvangen. Maar dan zie je bijvoorbeeld ineens aan zo'n geschiedenis die onze broeder voor ons heeft gehouden, dat wat die Israëlieten overkomen is inderdaad tot een voorbeeld voor ons geweest is. Want we zien het niet alleen hoe ze zondigen door God niet te geloven, maar hoe God ze ook een uitweg wijst via de offerdienst. Niet het gouden kalf kan ze redden, maar uiteindelijk het lam van God, waar al die offers naar verwijzen. En een Israëliet kreeg ook geen uitleg van die hele dienst. Die kreeg te horen, als je zondigt, dan moet je een offer brengen. Een zondoffer. En hij merkte ook dat misschien al kort daarna weer een aanleiding ontstond voor een ander offer. Ik vraag me wel eens af wat ze dan deden. Of ze dat dan ook meteen deden. Of dat ze dan dachten, ja, sorry, dat is wel een beetje veel van het goede. Dat moet dan morgen of overmorgen maar. Daar staat bij mijn weten geen voorbeeld van. Maar het is natuurlijk wel zo. Die reiniging was tijdelijk, maar ze wisten wel, ze leerden dat ze dat nodig hadden. En als ze ongehoorzaam waren, had dat grote consequenties. Het woord van God oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. Ja, dat is belangrijk. Een mens kan heel veel denken en overleggen. En er zijn heel veel natuurlijke mensen met een briljant stel hersens. En dat hangt er een beetje vanaf waar ze het over hebben, of ik ze kan volgen of niet. Maar als God zegt hoe de wereld is ontstaan en wat het doel is van zijn schepping, dan kan ik wel zien dat zo'n hele slimme meneer of mevrouw die daartegen ingaat, niet de woorden van God naspreekt. En dan is het ook in dat geval weer, wat kies ik? Wie geloof ik? Wie vertrouw ik? Het scheppingsverhaal is zo'n schitterend opgebouwd stuk tekst. Zulk sober taalgebruik. Dat in de psalmen wordt het samengevat. Psalm 33, bijvoorbeeld. God sprak en het was er. Hij gebood en het stond. Kunnen wij niet. Ik kan niet gebieden dat dit lampje uit zichzelf ineens naar een andere plek gaat schijnen. Nee, dan moet ik een beetje vreemde handeling verrichten. Ik kan nog zo hard praten, nog zulke slimme dingen zeggen over licht en elektriciteit. Ik kan dit ding met mijn spreken nog geen millimeter bewegen. Laat staan dat ik door te zeggen iets in het aanzijn roep dat er eerst niet was. God deed dat wel. Hij sprak en toen was het. Hij gebood, dat betekent dus hij sprak met autoriteit en het stond. En die God, die ziet ook wat u en ik denken. Dan denk je, dat is toch haast onmogelijk. Dan zou je toch zeggen, ja, aan iemand als ik zou hij dan al werk genoeg hebben. Want wij denken toch, mag ik toch aannemen, de hele dag door zo'n beetje. Als je bewust leeft. Alles wat wij doen, wij verwerken indrukken, wij horen woorden, wij doen zelf dingen. En dat weet God van iedereen tegelijk over de hele wereld. Ongelooflijk, maar God kan het wel. En hij heeft ook een mening over onze gedachten en onze overleggingen. En er is geen uitzondering op. Geen schepsel is voor hem onzichtbaar. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. En het mooie is, Als hij dat gezegd heeft, de auteur, dan spreekt hij over de Heer Jezus. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, vers 14, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden. Want we hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar een die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd. Aan de ene kant zou je onder de indruk kunnen komen van zo'n grote God met zo'n machtig woord, dat zo waar is en ons onder zijn fenomenale röntgenapparaat legt. Maar God zegt, er is behalve dat levende woord ook een levende hoge priester. Die weet waar onze zwakheid en waar onze zonden liggen. En die in alle dingen met ons meeleidt, met uitzondering van de zonde. Want de schrift maakt dat ook glashelder. Er is één persoon op aarde die nooit een zondige gedachte heeft gehad en een zondige daad heeft verricht. En dat is de Heer Jezus zelf. En wat is de belijdenis vasthouden? Wat belijden wij dan? Ja, daarvoor moeten we ook ons Bijbeltje open doen. En dan mogen we dat vasthouden. En dan merken we dat we dat onvolkomen doen. We hebben het vanmorgen nog in onze samenkomst gezegd. Onze uitingen hier zijn onvolkomen. En we hebben de Heer gevraagd ons in die zwakheid tegemoet te komen. En de Heer verhoort zo'n gebed. En dat is geweldig. En wat jammer dat we dan soms toch zo vaak aan die zwakheden toegeven. En niet meteen de hand op het woord leggen. En dat is natuurlijk des te moeilijker als we nog niet helemaal goed weten hoe God gaat handelen. En op voorhand hem vertrouwen. En toch als er één waard is dat we dat doen, dan is hij dat. Hij wiens woord levend en krachtig is. En dan lezen we regelmatig dezelfde stukken. Natuurlijk is het goed om te variëren. En de Bijbel is dik genoeg om steeds iets te lezen waarvan ons pas bij de zoveelste keer opvalt wat het betekent. Dan mogen we toch weten, het is die God die het zegt, die mij onder zijn röntgenapparaat legt, maar die mij ook lief heeft. En die zoon, zijn zoon, de Heer Jezus, de Zoon van God wordt hij hier genoemd, heeft lief gehad. En ja, dan zou het geweldig zijn als hij verheerlijkt wordt door mensen die, ook als ze niet weten hoe de Heer de dag van morgen en overmorgen inricht, vandaag zeggen, maar wij vertrouwen op u omdat u het bent, omdat u het zegt, omdat uw woord dat levende en krachtige woord is.